Geliefde gemeente, je kunt de vraag hebben, waaraan kun je merken dat God bestaat? Waaraan kun je merken dat God werkt? In de 18e eeuw was er ook een Franse keizer die vraag had. Die vraagt aan een van zijn, zeg maar, filosofen, aan zijn raadsmannen. Ja, maak mij nou eens duidelijk. Hoe kan ik weten dat God bestaat? Is er ergens een bewijs voor God? Die man had een heel kort antwoord. De Joden, sire. Aan de Joden kun je zien dat God echt is, dat God werkt. Dat zei hij toen, in de 18e eeuw. Toen was het nog helemaal geen staat Israël. Maar de Joden waren er wel. En alleen al het feit al dat de Joden er waren, dat was voor hem een zo duidelijk teken dat God er ook was. Want van welk ander volk zou je dat nog kunnen zeggen? Dat het zoveel eeuwen gebleven was. Bijna alle volken uit de tijd van de Bijbel, die kunnen we nergens meer terugvinden. De nakomelingen zijn er nog wel, maar niet meer als volk. Een enkel volk wel, de Egyptenaren bijvoorbeeld, dat is ook een oud volk. Maar er zijn bijna geen volk uit de tijd van de Bijbel die nu nog als volk bestaan. Maar eens te meer. Kijk, de Egyptenaren die konden altijd daar wonen. In datzelfde land. Maar dat gold van de Joden niet. Die werden verstrooid over heel de wereld. En toch bleven ze een volk. Dat was toen. Maar bijna 200 jaar later kwam de Tweede Wereldoorlog. En na de Tweede Wereldoorlog kwam de stichting van Israël. Voor het eerst, na zeg maar 1900 jaar, woonde Israël weer in een eigen land. En eigenlijk, 1900 jaar daarvoor, in de tijd van de Romeinen, was het geen eigen land. Maar goed, het was wel het land waar hun voorvaders ook gewoond hebben. Maar daar zijn ze van verdreven. Waar zijn die weer teruggekomen? En er kon weer een staat gesticht worden voor dat volk. Die filosoof, die wist dat nog niet. Maar wij kunnen dat ook zien. Dat is erbij gekomen. En er is nog iets. Dus het volk bestaat. Het land is voor het volk. En het is zeer bestreden. Er is niet één volk, niet één land op de wereld dat zoveel kritiek krijgt als Israël. In elk geval vanuit de VN. Israël heeft meer resoluties tegen zich gekregen dan alle andere landen bij elkaar. En dat past ook zo goed bij wat de Bijbel zegt. Dat Israël een steen des aanstoots is. Er is wat bijzonders aan de hand met Israël. Dat kun je nu al zien. Al ken je de Bijbel niet, dan kun je zeggen er is iets bijzonders met Israël. En als je de Bijbel ernaast houdt, dan zie je het helemaal. Het is dan niet vreemd dat er een Israëlzondag uitgeroepen is. Zo'n 80 jaar geleden. Er is geen Amerika-zondag. Er gaat ook nooit een Amerika-zondag komen. Geen China-zondag. Geen Egypte-zondag. Maar wel een Israëlzondag. Er is met Israël iets bijzonders aan de hand. Maar niet iets eenvoudigs. Israël is wel heel ingewikkeld. Het stelt voor heel veel vragen. En ik kan me voorstellen dat de jongeren dat ook wel hebben. Er zijn misschien best wel dingen die in de wereld gebeuren. Ik denk, nou ja goed, daar weet ik niet zoveel van, daar denk ik niet zoveel over. Maar Israël, ik denk dat we er bijna wel allemaal wel iets van vinden. En dat je ook wel voelt, die problemen daar, die zijn zo groot. Hoe krijgen die ooit opgelost? Nou, het is goed om er zo meteen nog verder met elkaar over te spreken. Hè, wat jullie over Israël denken en hoe je dat ziet met de Bijbel ernaast. Maar als wij dat nu ingewikkeld vinden, dat is niet nieuw. Dat was voor Paulus ook zo. En voor de mensen in de tijd van Paulus. En dat horen we onder andere in Romeinen 11. Daar staan we nu bij stil. Romeinen 11 vers 1. Het eerste gedeelte. Dus de eerste zin, de eerste twee zinnen van Romeinen 11. Daar staat: ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Dat zij verre. Tot zover. Heeft God zijn volk verstoten? Dat is de vraag. Dat is een prangende vraag, dat is een vreemde vraag en dat is een hoopvolle vraag. Heeft God zijn volk verstoten? Dat is een prangende vraag. Ik bedoel, maar dat is geen vraag waar we zeggen, nou ja, je hebt allemaal vragen. Als je geen antwoord op krijgt, net zo goed. Leven gaat gewoon verder. Nee, dat is een vraag die gaat over je hart. En die gaat over of we God kunnen vertrouwen en zo. Dat is een prangende vraag. Het maakt echt heel veel uit wat voor antwoord er komt op die vraag. Tweede, het is een vreemde vraag. Er wordt wel eens gezegd, er bestaan geen domme vragen, er bestaan alleen maar domme antwoorden. Dat is niet helemaal waar. En hier zien we er ook iets van. Het is in elk geval een vreemde vraag. Hoe kun je het vragen? Zoiets. Tweede, of het derde, het is een hoopvolle vraag. Als wij die vraag stellen, heeft God zijn volk verstoten? Dan brengt het ons tot gedachten die ons hoop geven. Juist nu bij Israël het zo ingewikkeld is en zo moeilijk. En dat je misschien wel zou denken, over Israël wil ik niet meer horen. Dat is allemaal zo eng of zo bedreigend. Nee, nadenken over Israël geeft ook hoop. Dat horen vanuit dit hoofdstuk. Als eerste, heeft God zijn volk verstoten? Dat is een prangende vraag. Er is iets aan de hand waarom Paulus dit zegt. Er is iets heel ernstigs aan de hand. Paulus zit ergens mee. En hij kan zich zo voorstellen dat wat hij in gedachten heeft over Israël, dat bij mensen deze vraag gaat oproepen. Heeft God zijn volk verstoten? Er is iets ernstigs aan de hand. Iets wat Paulus eigenlijk nooit verwacht had. Paulus was een Jood. En hij hoorde bij de Joden die het Oude Testament lazen. En in het Oude Testament lazen ze dat de Messias komen zou. En de profeten hadden naar uitgezien. En eigenlijk waren er heel veel Joden die hadden naar uitgezien. Die zagen ook dat de Messias maar komt. En als de Messias komt, kijk, die zal ons helpen. Dan zal het weer goed gaan met Israël. En toen kwam de Heer Jezus. Heeft Paulus eerst helemaal niet in de gaten gehad dat hij de Messias was. Maar hij is wel achtergekomen. Hij heeft ontdekt, Jezus is de Messias. De Messias is gekomen. En alles wat er beloofd is, dat is gebeurd. Paulus was er zo van onder de indruk. En hij dacht, dit moeten mijn volksgenoten weten. Als ze dat nou eens horen, ze hebben de Messias verwacht. En hij komt echt. Hij is gekomen. En hij heeft alles meegenomen wat je nodig hebben. Dat ga ik vertellen. Dus elke keer ging Paulus naar een stad toe en dan ging hij naar de synagoge. En daar waren alle Joden bij elkaar op de Sabbat. En dan vertelden hij zijn mannen, jullie verwachten de Messias, dat is goed. Maar weet je wat ik ga vertellen? Hij is al gekomen. Je hoeft niet meer te kijken of hij nog een keer komt. Hij is al gekomen. Jezus van Nazareth is de Messias. Nou ja, er waren er wel die dat geloofden. Maar de meeste niet. Paulus, je praat onzin. De Jezus die gekruisigd is, kan de Messias niet zijn. Onzin. En Paulus die probeerde toch een poos, maar als ze dan zeiden het is over en uit, ja, dan was voor Paulus ook klaar. En dan ging hij maar verder en dan zei hij, ja, dan, als het in de synagoge niet willen horen, dan ga ik maar naar de heidenen. In Antiochië en in heel veel plaatsen, dan ging hij daarna de heidenen vertellen. Mensen, ik weet wie jullie verlossen kan. Die mensen verwachten niet de Messias. Ze kenden niet de Bijbel. Maar ze hadden wel iemand nodig. Ze hadden wel hoop nodig. En ze hadden wel vergeving nodig. En ze moesten wel leren hoe ze met God verzoend konden worden. En dat kwam Paulus ze vertellen. En er waren heidenen, die hadden nog nooit de Bijbel gelezen. En die zeiden, Paulus is het echt waar. Ja, zegt Paulus, echt waar. En dan sprak hij nog verder. En door het werk van de Heilige Geest kwam het geloof in hun hart. En er kwamen de vele heidenen tot geloof. En in de synagoge misschien maar een enkeling. En dat ging maar door, in elke stad weer verder. En nu schrijft Paulus aan de Romeinen. En die Romeinen die hebben dat ook gezien. Er zijn in Rome ook wel Joden tot geloof gekomen. Maar de meeste Joden niet. En de heidenen wel. Hoe kan dat? Paulus heeft in Romeinen 9 er iets van verteld. Het heeft iets te maken met het geheim van de verkiezing. In Romeinen 10 heeft hij er iets van gezegd. Het heeft iets te maken met de plicht om te geloven. En hij zegt dan, ja, die Joden, God heeft ze wel uitgenodigd. God heeft wel zijn handen uitgestrekt tot dat volk, maar het is een wederstrevig volk, het wilde niet luisteren. En nu is het zo. De zaligheid, die gaat om zo te zeggen aan hun neus voorbij. Het is een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Dat zijn de laatste woorden van hoofdstuk 10. Maar hoe kan dat? Paulus die heeft er heel veel verdriet van, omdat het zijn familie is. Maar het is ook heel moeilijk vanuit de Bijbel. Dit is toch het echte volk van God. En die anderen, ja, die mogen er wel bij komen. Geteld als in Israël ingelijfd. Maar met die heidenvolken was toch niet het verbond gesloten? Hoe zit dat nu? Dat er maar een paar Joden geloven in de Heer Jezus en een heleboel heidenen. Heeft God nou zijn volk verstoten? Heeft God nu gezegd, dit is een ongehoorzaam, dit is een tegensprekend volk. De Joden, dat is voorbij. Afgelopen. Nu de heidenen. Die worden mijn volk. Nou dat laatste wel. Daar komen we nog op. Maar dat laatste is wel waar. God die heeft gezegd. Het is niet meer alleen de Joden. Ook de heidenen. Maar die gedachte. Dat het eigenlijk. Eigenlijk alleen nog maar heidenen zijn. Dat het volk verstoot is. Dat is zo'n aangrijpende gedachte. Dat het voorbij is met dat volk waar God zoveel eeuwen voor gezorgd heeft. Het is aangrijpend, ook als je nadenkt over dat volk. Als Paulus nu dit zegt, heeft God zijn volk verstoten, dan zit er zoveel zorg in. Van wat moet er nu van dat Joodse volk komen? Hij had zo gehoopt dat ze tot bekering kwamen, maar zou dat nu nooit meer gebeuren? Als Paulus verder had kunnen kijken de eeuwen door, dat hij zich toch grote zorgen moeten maken dat in de meeste eeuwen er bijna geen Joden waren die de Heer Jezus als de Christus kenden. Als wij nou naar die geschiedenis kijken, dan kun je nog op een andere manier diezelfde vraag stellen. Als je kijkt wat er gebeurd is in de geschiedenis. Welk volk heeft er nu meer geleden dan het Joodse volk? De Joden zijn eerst verdreven uit het land Israël. Ze zijn verdreven naar allerlei plekken op de wereld. En er bleef maar een kleine groep Joden daar in de buurt van Jeruzalem wonen. In eerste instantie bijna helemaal niet. Dan zijn ze verdreven naar het ene land en een paar eeuwen later moesten ze daar weer weg. En dan moesten ze weer vluchten naar een ander land. En moesten ze vluchten omdat ze anders uitgeroeid zouden worden. Of ze moesten vluchten omdat ze gewoon verbannen werden. Er was geen plaats voor Joden. In zoveel landen was een bittere haat tegen de Joden. En we zien dat in onze tijd toch ook. Er is niet één volk op de wereld waar tegen zoveel haat bestaat als tegen de Joden. Er bestaat antisemitisme. Je hebt niet op dezelfde manier ook anti-Iranisme. Of anti-Egyptisme. Of zo. Dat als iemand ergens loopt en die zegt ik ben een Iraniër, dat alleen daarom al scheldkanonades krijgt. Ik kom uit Egypte, dat hij alleen daarom al de winkel uitgejaagd wordt. Maar dat gebeurt wel met Joden, over de hele wereld. Dat is nu zo. Maar 80 jaar geleden, dat is nog veel erger. In de tijd van de Tweede Wereldoorlog, de Holocaust. De helft van alle Joden, de helft van alle Joden die bestonden is gedood. Bijna 6 miljoen Joden. Hardhandig. Gedood. En veel mensen hebben daar niet geholpen. En er waren zelfs heel wat mensen die dat geweldig vonden. Wat heeft het Joodse volk veel moeten lijden? En je zou kunnen denken, ja, waar was God dan? Waar was God om Israël te helpen? Heeft God zijn volk verstoten? Dat klinkt eigenlijk door in Psalm 108 ook, wat we net gezongen hebben. O God die ons verstoten had. Waarom verstoten? U hebt ons niet geholpen. Toen de oorlogen kwamen, heeft ons niet geholpen, zegt Psalm 108. Heeft God de Joden verstoten? In alle nood die ze moesten meemaken. Het is een prangende vraag als je denkt aan de Joden. Maar het is ook een prangende vraag als je denkt aan onszelf. Als het erop lijken kan dat God zijn volk verstoot, dan hoeft dat toch niet alleen te gaan over de Joden. Kan dat bij ons ook gebeuren? Wij zijn ook Gods volk geworden. Door in de weg van het verbond. Als je gedoopt bent, heb je tekenen van gekregen. Bij Gods volk gerekend. Iedereen die het teken van de doop draagt, die mag dat weten. Ik hoor ook bij Gods volk. Op de manier zoals een Jood hoort bij het volk van Israël. Zo wordt iedere gedoopte bij de kerk. Bij dat volk van God. En als God Israël kan verstoten, dan kan hij ons ook verstoten. Dan kunnen we zeggen, nou mooi, dat teken van de doop, daar kun je van op aan. Ja, maar als God dat bij de besnijdenis aan de kant kan schuiven, dat Israël weggeschoven wordt en dat hij zegt, ik zorg niet meer voor je en het geloof is niet meer voor jullie. Dan kan dat bij ons ook gebeuren. Zou God jou kunnen verstoten? En u. En Urk als het ware aan de kant schuiven. Een gedoopt dorp. Wel steeds wat minder, maar toch in hoofdzaak nog steeds een gedoopt dorp. Dorp waarvan je kunt zeggen, dat is Gods volk. Verstoten. Wat zou het zijn? Moet je op je in laten werken wat dat betekent. Als God zegt, het is over. Het is zo ernstig. De weg waarin je gaat, de manier waarop je leeft is zo ernstig. Het is over. Ik trek mijn verbond in. Ik heb mijn belofte gegeven, maar daar hou ik mee op. Het is klaar. Het kan zo ver komen dat je die vraag krijgt in je hart. Heeft God mij verstoten? Heeft God zijn belofte teruggetrokken? Heeft hij het teken van de doop van mijn hoofd afgewist? Heeft hij gezegd, het is niet meer voor jou. Over, uit. Dat is een ernstige, een prangende vraag. Het is ook een vreemde vraag. Dat zij verre, zegt Paulus. Hij geeft gelijk het antwoord. Hij zegt daarmee, die vraag, die kun je eigenlijk niet stellen. Maar dat gebeurt wel. En natuurlijk, als je dan toch die vraag hebt, moet je maar stellen. En dat geldt altijd, ik hoor het ook wel eens op huisbezoek, dat mensen zeggen, ja, mag ik dat eigenlijk wel vragen? Mag ik het eigenlijk wel zeggen? Nou, kijk, misschien is het helemaal niet goed dat je denkt. Maar als je het dan toch denkt, Ja, dan moet je het maar gewoon zeggen. Dan is het zelfs veel beter om het te zeggen. Dan mag u dat wat dat betreft met vrijmoedigheid doen. Dan moet je niet denken, die vraag moet ik maar heel diep van binnen houden. Als die vraag er is, dan moet je hem ook stellen. Maar het kan wel zijn dat je eigenlijk aanvoelt, het is wel een heel vreemde vraag. Dat is in elk geval wat Paulus hier zegt. Hij denkt aan zijn lezers en hij zegt, misschien hebben jullie wel deze vraag. Heeft God zijn volk verstoten? Hij zegt, dat kan niet. Dat zij verre. Dat zegt hij juist in de Romeinenbrief een heel aantal keren. In totaal zegt hij 14 keer deze uitdrukking in zijn brieven. Dat zij verre. En dan zegt hij telkens, als het gewoon onbestaanbaar is. Kijk, je hebt ook wel vragen waarvan je moet zeggen, nee, echt niet. Maar het had wel gekund. Heb je mijn portemonnee gevonden? Nee, sorry, ik heb nergens een portemonnee gevonden, echt niet. Ja. Maar het had wel gekund. Het is niet vreemd als iemand zijn portemonnee kwijt is, dat hij vraagt, heb je mijn portemonnee gevonden? Maar als iemand gaat vragen, wil je me helpen om even mijn huis te verplaatsen? Dit huis, dat moet eigenlijk 3 meter opzij. Het staat een beetje vervelend in de tuin. Kom jij mij helpen om dat huis 3 meter opzij te zetten? Ja, misschien word ik wel even vereerd. Dan denk ik, nou, die denkt dat ik wel sterk ben. Maar je kijkt even en denkt, dat kan toch niet? Dan zou je kunnen zeggen, dat zij verre. Hoe kun je het vragen? Hoe kun je aan mij, gewoon een mens, vragen om een huis te verplaatsen? De sterkste man van Urk, die hoeft er nog niet aan te denken. Dat is onmogelijk. En zo zegt Paulus ook, sommige dingen, ja, dat weet je toch. Dat kun je wel vragen, maar je weet het antwoord. Het kan niet. En waarom kan het niet? Dat kan niet vanwege God. Dat past niet bij het karakter van God. En net als bij dat huis. Een huis optillen, dat past niet bij een mens. God zou het kunnen. Maar een mens kan geen huis optillen. Maar andersom, een mens kan wel liegen. Dat kan God nou weer niet. God kan niet liegen. Dat past niet bij God. Verderop, in vers 11 zien we het ook een keer. Ik zou allerlei voorbeelden kunnen noemen uit de Romeinen, maar vers 11 staat dan ook in hoofdstuk 11 een keer nog die uitdrukking, dat zij verre. Hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Dat zij verre. Daar zegt Paulus eigenlijk, dat kan ook niet, dat zou niet eerlijk zijn van God. Dat is niet, dus past niet bij de zuiverheid van God. En hier zegt hij, dat past niet bij de trouw van God. Het laatste vers dat we net gelezen hebben, dat zegt dat opnieuw. De roeping en de genadegift van God zijn onberouwelijk. Onberouwelijk, dat betekent God kan daar nooit berouw over krijgen. Het kan niet zo zijn dat God op een gegeven moment zegt, ik heb het gevoel dat ik het helemaal verkeerd gedaan heb. Had ik het maar nooit gedaan. Had ik maar nooit Israël uitverkoren. Had ik maar nooit het verbond met Abraham gesloten. Ik heb er zo'n berouw van. Dat kan niet. God is geen mens dat hij liegen zou. Nog eens mensenkind dat hem iets berouwen zou. Zou hij het spreken en niet doen? Zeggen en niet bestendig maken? Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Heeft God zijn volk verstoten? Onmogelijk. Dan zou God geen God meer zijn. Paulus onderbouwt dat hier met de wijze op de geschiedenis. Hij zegt, ja, nu kun je dan het gevoel hebben dat er maar zo weinig echte gelovigen zijn. Ja, misschien is het dan nu wel het over. Maar hij zegt, kijk eens terug. Als je nou terugdenkt aan Israël, dan waren er toch ook andere tijden dat je het gevoel hebt, nou, het is over. Is er nog wel iemand die echt gelooft? In elk geval dacht Elia dat. Elia dacht, ik ben nog maar de enige in heel Israël. En toen zei God, er zijn er nog 7000 die de knie voor Baal niet gebogen hebben. Kijk, zegt Paulus, zelfs in die donkere tijd. En zo zijn er steeds meer donkere tijden geweest. Dat je zegt, het is helemaal over met Israël. Maar toen heeft God zijn verbond vastgehouden. Zo is God. Door de moeilijkste periode heen is hij trouw gebleven. Al was er bijna niemand meer trouw. En heeft er ook voor gezorgd dat er altijd wel enkele waren. Elia, maar ook die 7000. En nu? In de tijd van Paulus? Paulus zelf. Maar niet alleen Paulus. Nog zoveel meer. Jawel, er waren nog veel meer Joden die Jezus verwierpen. Maar er waren ook in de tijd van Paulus er toch duizenden die geloofden in de Heer Jezus. Dus daar is God voor blijven zorgen. Telkens weer zijn er toch Joden geweest die de Heer Jezus als de Messias leerden kennen. En ze zijn er vandaag de dag ook. God heeft zijn volk niet verstoten. En wat wel? Dat woord verstoten, het wordt in het Nieuwe Testament meestal andersom gebruikt. Niet, wordt niet gebruikt over God die mensen verstoot, maar over mensen die God verstoten. Dat wel. Dus heeft het volk God verstoten? Ja, dat zou kunnen. Daarvan zou Paulus niet zeggen, dat zij verre. Zo zijn wij niet. Wij Joden, wij verstoten God niet. Nee, dat kan wel. Wij Urkers, wij verstoten God niet. Dat kan wel. Dat wij gedoopt zijn, dat wij in het verbond horen, begrepen zijn. Dat zegt niet dat wij God niet aan de kant kunnen schuiven. Helaas, dat kan maar al te goed. Dat kan veel te goed. Er zijn er zoveel die God verstoten hebben. Mensen die zeggen, voor mij een ander. Dat hele geloof, dat hoeft voor mij niet meer. Ook mensen die zeggen, ja, natuurlijk blijf ik netjes naar de kerk gaan. Net als die Joden, die bleven gewoon naar de synagoge gaan. Die waren zo vroom. Die lazen de Bijbel. Maar ze schoven God aan de kant. Ze geloofden niet. Je zit in de kerk. Maar je gelooft niet, want je geeft je hart niet, je vertrouwt hem niet voor tijd en eeuwigheid. Wij kunnen God verstoten. En van nature doen we het allemaal. Maar dat u nou hier zit, dat zegt dus niet dat u God niet verstoot. En dat jij hier zit en dat je morgen op catechisatie komt, ik hoop dat je er allemaal bent, en dan ben ik daar blij mee. Maar daarmee zeg ik niet, nou jongens, ik ben allemaal goed bezig, ik ben allemaal een christen. Ga goed zo. Het kan heel goed zijn, helaas, dat je toch God verstoot. Weet je wat het wel zegt? Dat God jou niet verstoot. Dat God u ook niet verstoot. Het feit dat u hier zit, is daar een teken van. God heeft u niet aan de kant geschoven. Zou je dit dan wel doen als je poos niet naar de kerk geweest bent? Jaren niet naar de kerk geweest ben. Heeft hij je dan wel verstoten? Dat zij verre. Zo is God niet. God zegt niet, als je jong bent, als je net geboren bent, dan geef ik het teken van het verbond. En als je maar trouw blijft, kijk dan blijft het. Maar als je dan zegt, het hoeft niet meer, dan hoeft voor mij ook niet meer. Zo is God niet. Dat woord van God geldt voor elke dag van je leven. Zolang als je leeft, geldt dit woord. God heeft je niet verstoten. Niet aan de kant geschoven. God kan zijn woorden niet intrekken. Er zit wel iets ernstigs in. Hoe mooi het ook is, hoe zegenrijk ook. Hè, dat God ons niet verstoot, dat God Israël niet verstoot heeft. Er zit wel iets ernstigs in. God houdt woord. Welk woord? Zijn belofte. Maar ook zijn bedreiging. Dat zien we toch door het hele Oude Testament heen. God heeft gezegd, ik ben de Heer uw God en ik blijf de Heer uw God. Maar hij heeft ook gezegd, als u tegen mij ingaat, Als u met mij breekt, dan moet u vrezen voor mijn straffen. En zo kwam Israël in ballingschap. En noem maar op. Maar dat is ook gebleven. En wij mogen nu zeggen, God heeft Israël niet verstoten. Israël is Gods volk gebleven. De beloften van God voor Israël, die staan vast. Maar de bedreigingen van God voor Israël, die blijven dus ook staan. We moeten met twee woorden spreken. Voor Israël. Dat het volk dat mag zeggen, wij zijn van de Heere, dat moet ook extra bedenken dat God gedreigd heeft het oordeel over het ongeloof. En dat geldt voor ons ook. Je kunt niet maar alleen zeggen, nou wat fijn dat we allemaal bij het verbond horen. Wat mooi dat Gods beloften blijven gelden. Dat is niet het enige. God heeft ook gezegd, o wee. Als je het verwerpt, dan blijft ook dat staan. Degene die de weg geweten heeft en niet gegaan is, die zal zwaarder oordeel moeten ontvangen. Gods beloften, Gods woorden staan vast. Het is onmogelijk dat hij niet doet wat hij zegt. Het is onmogelijk dat hij zondaren wegstuurt als ze bij hem komen. Dat kan hij niet. Als je met je zonde naar de Heere toe vlucht, dan mag je zeker weten. Anders mogen de hele Bijbel in de prullenbak gooien. Dan mag je zeker weten dat je genade zult krijgen. Maar het geldt ook voor het andere. Als je niet wilt geloven, je niet wilt bekeren, dan zul je zeker weten dat je verloren gaat. Gods woorden zijn waar. Want God is waar. Derde. Het is een hoopvolle vraag. Heeft God zijn volk verstoten? Daar kwam ergens vandaan, hè? Dat Paulus hier die vraag stelt, dat kwam door hoe die situatie was. Weten de kinderen nog, wat was er aan de hand in die tijd van Paulus? Er waren heel veel Joden die zeiden, nou Paulus, praat me niet van Jezus. Ik geloof echt niet dat Jezus de Messias is. Dat deed Paulus zo bij. Maar er was nog wat in diezelfde tijd, weet je het ook? Toen Paulus ging preken en ze in de synagoge zeiden, ga maar weg, deze preek willen we niet meer horen. Wat ging die toen doen? Nou, toen ging die misschien soms op de markt staan preken. Wat gebeurde er? Toen kwamen er een heleboel heidenen tot geloof. En in de tijd dat Paulus dit schrijft, was die groep heidenen veel groter dan die groep Joden. Dat van de Joden, dat deed heel veel pijn. Maar dat andere, dat er zoveel heidenen tot geloof gekomen waren. Kijk, dat was nou zoiets moois. Dus dat Paulus deze vraag stelt, dat heeft ook te maken met iets moois. Met iets wonderlijks. Dat er zoveel heidenen de Heer Jezus leren kennen. En dan zegt Paulus, hoe zal het nou verder gaan? Als je dat nou ziet. De Joden, dat valt tegen. Dat valt ernstig tegen. Maar die heidenen, daar is iets bijzonders aan de hand. Hoe zal het nu verder gaan? Nou, Paulus zegt, er staan een heleboel beloften in de Bijbel die duidelijk maken dat de evangelie naar de heidenen zal gaan. Alle einden der aarde zullen het horen. Ze zullen komen van oost en westen, van noord en zuiden. Die belofte verwacht Paulus. En daarom preekt Paulus. Hij blijft maar doorgaan met preken. Zegt, het heeft zin om te preken. Het heeft straks ook zin om weer naar Rio de Janeiro te gaan. Gisteren hoorden we van een evangelist ver in het noorden van Siberië. De tundra, waar wij soms honderden kilometers moeten rijden voordat je een dorp tegenkomt. Maar het heeft zin om daar te werken. Want de Heer belooft het. Dat ze zullen komen vanuit alle delen van de wereld. als je het nou van heidenen mag verwachten, zou je het dan niet voor de Joden kunnen verwachten? Wat ziet Paulus voor zich? Nou, hij zegt in de eerste plaats dat heeft te maken wat hij voor gezegd is. Nu is de situatie echt wel heel ernstig. Er staat in vers 22. Zie nu de strengheid van God. Strengheid over degene die gevallen zijn. De strengheid over degene die Jezus verworpen hebben. Dat moet je zien. Maar hij zegt dat is eigenlijk nu een fase. Een tijd. Er komt een tijd dat God zich weer krachtig zal ontfermen. Het gedeelte hebben we niet zo gelezen. Ik ga er ook niet uitgebreid op in. Wij gebruiken het voorbeeld van een olijfboom. Olijfboom, dat is niet per se Israël, maar de olijfboom is Gods verbond met Israël. Gods verbond in Christus met Israël. En dat verbond, dat is een vast verbond, dat staat in de grondslag van God. En daar horen allemaal takken bij. Takken, dat zijn allemaal mensen en allemaal volken. En van nature, van ouds waren de Israëlieten de takken. Maar de weg van hun ongeloof heeft God ze afgehouden. Nee, niet omdat het verbond voorbij is, maar vanwege de ernst van het ongeloof. Die Christus verwierp, die ging verloren. Dan heeft God gezegd, dat zo kan niet blijven. Er komen weer takken in, dat zijn de heidenen. Wilde takken van olijfbomen, die heel ergens anders groeiden, die helemaal niet vruchtbaar waren. Die heeft hij daar uitgehouden, die heeft hij ingeënt in die nieuwe olijfboom. Dat is de bekering van de heidenen. Maar hij zegt, zou het dan niet zo zijn dat de Heere nog weer die oude takken weer terug wil doen? Die horen er eigenlijk bij die oude boom. Je moet niet denken dat je nu bij de Heer Jezus mag horen dat je beter bent dan de Joden. Dat je streepje op ze voor hebt, wel nee. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, zoals Paulus hier schrijft, als je naar die boom kijkt, dan zie je nog steeds die heidenen, die takken, die horen er van natuur eigenlijk niet bij. Die zijn een beetje anders. Ze horen er nu helemaal bij, maar eigenlijk zijn het vreemde takken. En die moeten dus des te meer oppassen dat ze ook niet afgehouden worden. He, dus als wij als christen, gedoopte christen, kerkganger, niet echt geloven, dan moet je daarvoor vrezen. Maar aan de andere kant, geeft de Heer dat dus wel. He, dat er velen echt bij dat verbond mogen horen. Maar hij zegt, dat zijn degenen die er niet helemaal bij horen van huis uit. Zou de Heer die oude olijfboom niet in luister willen herstellen, dat het verbond weer getooid wordt, als het ware, met de takken van Israël. Ja, zeker. God heeft zijn volk niet verstoten. God blijft werk hebben aan Israël. Het is niet voor niks dat hij Israël nog steeds zijn volk noemt. Hij wil ze er weer bij hebben. En er zal een tijd komen. En ik denk dat we daar dichtbij staan. En het staat in de Bijbel ook wel, staan ook wat dingen dat door de strijd heen zal gaan. Dat het heel veel verdrukking zal betekenen voor Israël. Maar in die benauwdheid zullen velen gaan zien. De Heere is God. En Jezus is de Christus. Er is verwachting voor het Joodse volk. Er is verwachting voor gedoopte tegenstrevers. Zoals er voor de Joden hoop is, omdat God getrouw blijft, is er ook voor u hoop. Niet in u, niet in jou, maar in God. Je mag zeker weten, gezien Gods goedheid en Gods genade, is het niet hopeloos. Zolang als je leeft, mag je zeker weten, er is een weg terug. God wil zich ontfermen. Maar dat is ook een roeping. In vers 11 staat, Zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld omdat ze vallen zouden. Dus ze hebben de Joden gestruikeld over de Heer Jezus. Om te vallen en nooit meer terug te komen. Voorbij met het Joodse volk. Nee, dat kan dus niet. Hè? Dat is onbestaanbaar. Maar wat wilde God dan? Door hun val is de zaligheid voor de heidenen geworden. Toen de Joden Jezus verwierpen, heeft Paulus gepreekt voor de heidenen. Het koninkrijk is uitgebreid. Om hen tot jaloersheid te verwekken. Dat is de roeping voor de kerk. Om kerk te zijn. Als Israël zo in benauwdheid is, dat het zal zeggen, waar is nog iemand? Waar is nog iemand die hart heeft voor het Joodse volk? Waar is nog iemand die ons aan kan wijzen hoe het goed kan komen? Dan is zo nodig dat Joden terecht kunnen bij christenen. Dat er levende christenen zijn bij wie ze zien. Die hebben geen vijandschap, geen haat tegen het Joodse volk. En die laten wel zien wie God is. Die tonen dat Jezus echte Christus is. Het is maar geen verhaaltje. Maar het is levende werkelijkheid. Dat is de roeping. God is getrouw. God zijn verbond blijft vast en zijn werk gaat door. En de vraag aan ons is intussen, hoe gaan wij er dan mee om? In de eerste plaats beantwoorden wij dat verbond. Dat wij ons overgeven aan deze God. Maar het tweede is, laten we datzelfde zien. Hoe God is. Is dat ons leven? Het beeld van God. Als dan hier van God gezegd wordt, onbestaanbaar, God kan niet liegen, God is getrouw. Is de genade van God nou in ons hart? Dan zeggen we, uit mezelf ben ik wel ontrouw, maar de Heere verandert mijn hart. En hij geeft die vastheid door zijn woord, door zijn geest, dat ik diezelfde goede tierenheid van God mag uitstralen. Als ze in de omgeving zijn naar Joden. Maar uiteindelijk naar wie dan ook. Dus wat of hoe is Gods verbond binnengekomen? En hoe komt dan Gods verbond uit uw leven weer naar buiten? Amen.